Goedemorgen. Half hartelijk welkom in deze dienst, waarin voorgaat dominee De Goeie uit Amersfoort. Ook de gasten die in ons midden zijn, van harte welkom. Ook een hartelijke groet aan hen die de dienst op een later tijdstip zullen horen. Er is straks kindernevendienst. Zij gaan weer verder met het 40 dagen project. De collecte. De eerste is een diaconale collecte, bestemd voor verbetering van de leefomstandigheden van ouderen in Moldavië. U heeft erover kunnen lezen in het 40 dagen boekje. De tweede collecte is bestemd voor de predikantsplaats. En de derde collecte is bestemd voor het algemeen kerkelijk werk. De bloemen gaan met onze hartelijke felicitatie naar mevrouw Harmeijer Verhagen, Dorpstraat 11D. Zij mocht afgelopen dinsdag haar verjaardag vieren. Maandag aanstaande is ze weer inloop in het anker, aanvang 10 uur. Dan liggen achter in de kerk aan beide kanten inschrijfformulieren voor de passietocht van 11 april aanstaande. Als u aan deze tocht wilt meedoen, wilt u dan daarvoor inschrijven. Meer informatie kunt u lezen in het kerkblad en de kerkbrief. Na afloop kunnen we elkaar weer ontmoeten tijdens het koffiedrinken. Dan beginnen we nu onze dienst met het zingen van ons aanvangslied. Dat is uit de eigen bundel, lied 83. Ik wens u namens de kerkenraad een goede en gezegende dienst.
Thank you. dat wij stil zijn voor de Heere, onze God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet laat vallen het werk dat zijn hand is begonnen te doen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Petrus schreef in zijn tweede brief aan de gemeente: de Heere is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat alle tot bekering komen. Laten wij zingen van Psalm 145, de versen 3 en 6. Psalm 145, 3 en 6.
Thank you.
schriftlezing, die vanmorgen is uit Colossense 3, zingen wij van Psalm 22, de versen 11 en 12. Psalm 22, vers 11 en 12. De apostel Paulus die schrijft aan de gemeente in Colosse en door hen aan ons: laat dus wat aards in u is afsterven. Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerte en ook hebzucht. Hebzucht is afgoderij. Want om deze dingen treft Gods toorn degene die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd. Maar nu moet u alles wat slecht is opgeven. Woede en drift, vloeken en schelden, bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, skieten, slaven of vrije, maar dan is in Christus alles in allen, omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heere u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader dankt door hem. Amen.
Heere, trouwe Vader in de hemel, Vader in de Heer Jezus Christus, u die daar woont zo hoog verheven, vol heerlijkheid en majesteit, en toch ziet naar ons, hier op deze aarde, van die gewone mensen, wonend in een dorp, in het midden van dat land Nederland. Nee, niet van die bijzondere mensen zijn we. De wereld praat niet over ons. Maar u ziet ons. En u hebt ons lief. En we hebben het gemerkt. Want heren, in die week die achter ons ligt, was u het die ons nabij was. U hebt ons kracht gegeven. U hebt ons bewaard en gespaard. U hebt ons gedragen. U hebt ons gezegend. Eten en drinken hadden we in overvloed. Aan niets was er tekort. U bent zo goed voor ons, o God. Zo goed voor ons, van die gewone mensen. Terwijl we leven in een wereld die schudt en kraakt, waar velen rondzwerven, van huis en haard verdreven, waar miljoenen honger hebben, waar geweld is en strijd. Bent u goed geweest voor ons? Ja, uw goedheid is zo groot dat u op deze morgen ons de ogen deed opengaan. We mochten het daglicht weer zien. En toen bent u in ons hart aan het werk gegaan. Hebt u ons opgeroepen om naar uw huis te gaan? We hebben geluisterd. U hebt ons hier gebracht, omdat u in uw liefde ons iets wil meegeven voor dat leven van elke dag op deze aarde. U wilt ons volmaken van uw geest, maar ook van uw woord, opdat wij elke dag van ons leven daaruit kunnen putten. Als een bron die nooit opraakt. Zo wilt u ons leiden in ons leven op deze aarde. Omdat u ons lief hebt. Omdat u niet naar ons ziet zoals wij hebben gedaan. Maar naar ons kijkt door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat zijn bloed ons bedekken. Verzoening deed over onze daden. Zodat wij sneeuwwit voor u staan. Zonder smet, zonder rimpel. Als uw geliefde kinderen. Sterk ons dan in het geloof, o God. Leid ons, wanneer uw woord wordt geopend, dat we uw stem zullen verstaan. Vanuit de schrift en vanuit de verkondiging, dat we ontdekken hoe groot die liefde en trouw van u is voor een ieder van ons. Voor de kinderen die naar de kindernevendienst gaan. Vervul hen die leiding geven met uw geest, opdat die kinderen mogen ontdekken door hen dat u ook naar hen omziet. Hoe jong ze ook zijn. Bid nu voor hen die meeluisteren, nu of later. Ontferm u over hen. En geef hen de kracht die ze nodig hebben. We bidden nu voor hen die we missen. Die we hier gewoon ook graag bij ons gehad zouden willen hebben. Dat ze met ons zouden zijn opgegaan naar uw huis. Gehoor zouden hebben gegeven aan die roepstem van u. Missen ze, o God. En we leggen die namen in uw handen. Ontferm u over hen. Want u bent bemachtigd hen te bereiken waar ze zich ook maar bevinden. Leid ons zo door uw geest. Dat we niet alleen uw woord verstaan en uw stem te midden van al die stemmen horen. Maar dat we ook vol worden. En dat de vrede van u in onze harten zal neerdalen. Zo bidden we u voor elkaar en met elkaar. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heiland. Uit genade. Amen. Jongens en meisjes, nu is het voor jullie de tijd om naar de kindernevendienst te gaan. En ik hoop dat jullie een hele fijne dienst hebben. En we straks, als jullie terugkomen, dan horen we wel wat er aan de orde is geweest. Een fijne dienst. Ik lees met u twee gedeelten uit de Bijbel, alle twee uit het Nieuwe Testament. Eén uit het Evangelie naar de beschrijving van Lucas en één uit de Evangelie naar de beschrijving van Johannes. De Heer Jezus is op weg naar Jeruzalem en heeft het zijn discipelen verteld. Hij zal daar gevangen genomen worden, bespot worden, gehoond worden, geslagen worden. Gedood worden. En op de derde dag zal hij weer opstaan uit de dood. Maar dat horen ze niet. Ze horen alleen maar dat hij naar Jeruzalem gaat en daar gedood zal worden. En dat vinden ze verschrikkelijk. Maar voor hij daar is, als hij nog onderweg is, gebeuren er veel dingen. En in een van die momenten waarin de Heer Jezus in gesprek is met een grote schare van mensen, gebeurt het volgende. Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die hem vertelden, aan de Heer Jezus dus, over de Galileërs, van wie Pilatus het bloed vermengd had met hun offers. Jezus zei tegen hen: denken jullie dat die Galileërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileërs, omdat ze dat ondergaan hebben? Zeker niet, zeg ik jullie. Maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze omkomen. Of die 18 die stierven doordat de Siloam-toren op hen viel. Denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Zeker niet, zeg ik jullie. Maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij. Hij vertelde hun deze gelijkenis. Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of die boom vrucht droeg. Maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de wijngaardenier: al 3 jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem om, want hij dient tot niets en put alleen de grond uit. Maar de wijngaardenier zei: Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven. Misschien zal hij dat het komende jaar vrucht dragen. En zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken. Tot zover de eerste lezing. De tweede lezing is uit het Evangelie van Johannes. En wel het 15e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 8. Johannes 15, de versen 1 tot en met 8. En de Heer Jezus houdt daarin een toespraak, wat begonnen is met de woorden: in het huis van mijn vader zijn vele woningen. En in die toespraak komen deze woorden voor: ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kunt je niets doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdort. Hij wordt met andere ranken verzameld en in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren in hun hart. Halleluja. De tekst voor de prediking is uit de eerste schriftlezing, uit vers 8, waar de wijngaardenier in die gelijkenis die de Heer Jezus uitspreekt, zegt: Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust. Als voorbereiding op de prediking zingen wij nu lied 576a, de versen 4 en 5. 576a, vers 4 en vers 5. als de tekst uit Lucas 13, vers 8, waar in de gelijkenis die wijngaardenier zegt: Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust. Straks na de prediking zingen we lied 577. Lied 577. Gemeente van de Heer Jezus Christus, jongelui, bent u een geduldig persoon? Dat is best iets om over na te denken natuurlijk. Ben je geduldig? Nou ja, misschien is het wel zoals het met mij gaat. Het ene moment, dan lukt me dat prima. Dan heb ik een zee van geduld. Maar er zijn ook van die momenten. En is dat geduld op. Van de week had ik mijn jongste kleindochter te logeren. 2 jaar oud, net geworden. En die zit helemaal in die periode van alles zelf doen. Ik is zelf doen, opa. Maar we waren laat. En we moesten haar 2 zusjes ophalen van 4 en 6 van school. Dus toen we in de auto stapten, was het gelijk ik is zelf doen. Ik zeg nee, nou doe opa het. Want als je in de auto moet klimmen, dat duurt ze natuurlijk even. En ze ziet van alles. En dan moet ze dan vragen over stellen, waar is dat knopje voor en waar is dat voor? Ze was heel boos toen ik haar zelf in de auto zette. Ik moet het toch leren, opa, zei ze. Ik zeg, ja, je hebt gelijk. Maar we zijn laat. En we moeten naar school. En we moeten je zusjes, Milena en Quinten, ophalen. Ik zeg, anders staan ze bij de school te wachten. En dan denken ze dat opa ze vergeten is. Dat is toch niet leuk? Nee, dat was ook weer zo. Maar ja, ik er zelf toen. Ik was toen niet zo geduldig. En dan ben ik weer dankbaar. Als ik dan in die Bijbel lees. En dan hoor dat de Heer Jezus daar spreekt in die gelijkenis. Over die Heer van die wijngaardenier. Die daar al 3 jaar komt en ontdekt dat die vijgenboom al 3 jaar geen vrucht draagt. Dan snappen wij natuurlijk niet vanzelf wat er eigenlijk precies gaande is. Nu kom ik uit een fruittelersgezin. Mijn vader was fruitteler. En hij had land van zichzelf, boomgaarden. Maar hij had boomgaarden, die pachtte hij. En die pachtte hij van een psychiater uit Groningen. Zijn vrouw had die grond van vroeger uit geërfd. En die had hem laten beplanten met fruitbomen. En mijn vader pachtte dat. En ieder jaar kwamen ze 1 of 2 keer langs. En dan gingen ze met mijn vader door die gepachte boomgaarden heen. Eigenlijk precies hetzelfde wat er in die gelijkenis gebeurt. Niet dat die psychiater aan mijn vader vroeg waarom hangt er hier geen fruit aan of waarom wel. Nee, hij vond het gewoon leuk om van mijn vader te horen hoe alles ging. En waarom hij de dingen deed zoals hij deed. Heer Jezus. Die vertelt dat die heer van die wijngaard, dus die eigenaar, tegen de wijngaardenier zegt, die vijgenboom. Hé, een vijgenboom in een wijngaard? Nou, dat was in Israël een goede zaak. Een vijgenboom trok in de tijd van de bloei heel veel insecten aan. En dat was voor de wijngaard, de druiven strokken, was dat heel goed. Dan was er extra mogelijkheid van bestuiving. En een vijgenboom, die had in Israël ook het teken van wijsheid bij zich. Als iemand een vijgenboom in zijn wijngaard zette, dan werd hij al beschouwd als een wijs man. Want onder de vijgenboom, dan kon je in de zomer, in de schaduw, heel goed de Bijbel bestuderen, de Torah. En die vruchten van de vijgenboom, die waren lekker. Je kon ze drogen. En als je de olie uit die vijgen perste, dan was dat ook nog geneeskrachtig. Een vijgenboom in de wijngaard, maar geen vrucht eraan. Is dat zo vreemd? Als wij een appelboom planten, dan weten we toch ook dat je het eerste jaar geen vruchten krijgt? Ja, maar bij een vijgenboom is dat anders. Een vijgenboom draagt het jaar nadat die geplant is al vrucht. In 1990 zei mijn vader, het klimaat verandert. En hij plantte een kiwiboom en een vijgenboom bij ons achter het huis. En sinds die tijd hebben we kiwis en vijgen. Hier in Nederland. 2,5 jaar geleden heb ik in mijn eigen tuin ook een kiwiboom geplant. En een vijgenboom. En het jaar nadat ik hem geplant had, in november had ik hem geplant, en in augustus had ik de eerste vijgen. Een vijgenboom draagt gelijk het eerste jaar vrucht. En vandaar dat die heer van die wijngaard dat zo vreemd vindt. Ik kom nou al 3 jaar hier en ik vind niks. Dan is het dus een vijgenboom die niet deugt. Conclusie snel getrokken. Niet bij die wijngaardenier. Niet bij degene die voor die wijngaard zorg draagt. Laat hem nog 1 jaar met rust. En hij vertelt ook wat hij gaat doen. Hij gaat die boom omgraven. Op ongeveer 2 meter van de stam graaft hij een greppel van 1,5 meter diep. Doe daar mest in. Gooit hem dicht. En die vijgenboom, die krijgt dan als het ware een overbemesting. En de wortels zijn afgekapt, die kunnen even niet verder groeien. Dus alle kracht die die vijgenboom in zich heeft, wordt dan gebruikt om vrucht te zetten. Ik heb het zelf moeten doen bij bepaalde appelrassen. Toen ik op de lagere school zat, hadden we thuis nog hoogstambomen. En je had bepaalde rassen die wilden heel slecht vrucht zetten. En dan deed mijn vader precies hetzelfde en dan moest ik hem helpen. Zo'n greppel eromheen graven, de stalmest erin. Want dan ging die fruitboom, die appelboom, betere vrucht zetten. Dus als je dat weet, is dat niet zo onbegrijpelijk. Maar ja, tegenwoordig, wie heeft er een hoogstamboom? Wie doet dat nog? Daar kom je niet meer tegen. Laat hem dit jaar nog met rust. Toch wel heel bijzonder natuurlijk, hè? 3 jaar heeft hij het al geprobeerd. Hebben wij zoveel geduld? 3 jaar het uitproberen. En dan nog zeggen, oké, dan wil ik nog wel 1 jaar wachten. Het zou mij tegenvallen om zoveel geduld te hebben. Dat is wel heel erg lang. Maar die wijngaardenier, die heeft zijn bomen zo lief. Hij zorgt ervoor. Voor hem zijn het als het ware als kinderen. En natuurlijk, er is maar 1 ding wat hij wil. Vrucht dragen. Dan gaat het in feite om bij elke boom. Dan gaat het om die gelijkenis die de Heer Jezus hier uitspreekt. En het gaat er ook om in die gelijkenis uit het Johannes-evangelie. Waarin hij zelf zegt, ik ben de wijnstok. En jullie zijn de ranken. Ook daarin gaat het om de vrucht. Ja, en dan trekt de Heer Jezus de gelijkenis even verder door. Want dan wordt al gauw duidelijk dat die ranken, dat wij daarmee bedoeld zijn. Wij, die in de Heer Jezus geloven. Wij, die vanmorgen door zijn Vader hier gebracht zijn. Niemand van ons is hier zelf, vanuit zichzelf gekomen. Dat kunnen we wel denken. Maar er komt geen mens vanuit zichzelf naar een kerk. Ook al ben je zelf hier naartoe gelopen. Ook al heb je zelf dat plan opgevat om naar de kerk te gaan. Je doet dat nooit uit jezelf. God wilde dit. Dat is heel belangrijk om dat vast te houden. Zo lief heeft Hij je. Dat Hij je hier gebracht heeft. Dat Hij je iets mee wil geven. Iets over dat vruchtdragen. Ja, maar dat vertelt de Heer Jezus in een bepaalde context. Er is iets gebeurd. Waardoor Hij deze gelijkenis is gaan vertellen. Lucas die vertelt de reden waartoe. Er zijn mensen bij hem gekomen. En die hebben tegen de Heer Jezus gezegd: heb je gehoord wat Pilatus heeft gedaan? Hij heeft daar op het tempelplein Galileese mannen vermoord. En het bloed van die mannen vermengde zich met het bloed van de offers die daar werden gebracht. Verschrikkelijk natuurlijk. Je kunt je er geen voorstelling van maken. Wat dat voor die mensen daar betekend heeft. Maanden spraken ze erover. Bij ons is het meestal als er iets gebeurt, 1, 2, 3 dagen en dan is het over. Want dan is er weer wat anders. Maar in die tijd. Wat raakt het ons? Dat er deze week in Bagdad, in Damascus, bomaanslagen zijn geweest. 60, 70, 100 doden. En er zijn tal van plaatsen geweest. Wat raakt het ons? Toch helemaal niet? Ja, we lezen het, maar het gaat aan ons voorbij. Want we zitten in onze eigen wereld. Ja, als daar iets gebeurt. En dat gebeurt ook regelmatig. Meestal is het dat we van iemand anders horen dat hij die vreselijke ziekte heeft. Dan schrikken we. En dan raakt het ons heel diep. Zeker als we die persoon goed kennen. En dan hebben we het er nog over. Onder elkaar. Hoe gauw gaat het ook weer voorbij? Of er gebeurt een ongeluk? Ja, we hebben het er even over. Verschrikkelijk toch? Even kijken wat er gebeurd is. Maar doodgereden. Hier op de A4 van de week toch? Straks. Spookrijden. Zo vlakbij. Hij zelf is dood. Maar ook de auto die hij aangereden heeft. Plotseling. Het zal maar iemand zijn die je kent. Het zal maar iemand zijn die je lief hebt. En wat dan? En de Heer Jezus, die begrijpt hoe verschrikkelijk dat deze mensen dit vinden. En het is ook verschrikkelijk. Daar gaat hij ook niet omheen. Alleen, hij gaat er heel eigenaardig mee om. Hij zegt: u zal hetzelfde overkomen. Tenzij jullie je bekeren. Maar dat is een vreemd woord. Een woord waar we het liever niet over hebben. je bekeren. Ja, we kennen dat allemaal nog van bepaalde bevolkingsgroepen. Daar speelt dat een grote rol. Je bent bekeerd of je bent niet bekeerd. En als je bekeerd bent, kom je in de hemel. En als je niet bekeerd bent, dan is er geen toekomst voor je. Maar daar heeft de Heer Jezus het niet over. Hem gaat het erom, stel je voor dat je zelf met zoiets verschrikkelijks in aanraking komt. Nee, Pilatus kan ons niet doden. Maar zo'n toren in Siloam die omvalt, ja, dat kan overal gebeuren. En we weten ook, natuurlijk, die dood kan altijd toeslaan. Maar de vraag is dan, hoe leven we? Zijn onze ogen gericht op God? Of kijken we nou net de andere kant uit? Laat onze ogen alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof, schrijft de apostel in de Hebreeënbrief. Maar de praktijk is toch dat we dikwijls niet in de richting van God kijken. Ja, vanmorgen wel in de kerk. Dan worden we erbij bepaald. Maar door de week, in het dagelijks leven. Je kunt dat ook zomaar nagaan bij jezelf. Hoe dikwijls heb je deze week nou gevraagd, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Ja, als je die vraag stelt, dan heb je God voor ogen. Er is nog meer. Als wij kijken naar die wereld om ons heen, dan nemen we heel veel dingen waar. En er zijn dingen die ons beangstigen, waar we ons afvragen van waar gaat dat naartoe? Er zijn dingen die ons vreugde geven. Als we dingen ontdekken die goed gaan. Als je nou deze week van de verkiezingsuitslag gestemd hebt op een partij die gewonnen heeft, dan heb je ook weer een stuk blijdschap. Dan kun je daarin meeleven. Als je verjaardag hebt gevierd, gaat allemaal goed. Maar als je niet naar God kijkt, je oog op hem gericht houdt en je kijkt via hem naar die wereld, dan kijk je toch anders. Dan zie je het verkeerde. Maar je ziet nog meer dat God jou door die wereld waarin alles gebeurt vasthoudt. Als je op hem ziet, dan ontdek je ook wat er in die wereld gaande is. Doet er in feite niet zoveel toe. Ten diepste houdt hij alles in zijn hand. Als je op hem let, als jouw ogen op hem gericht zijn, dan ontdek je ook, er zijn niet zoveel dingen die me verontrusten. Zelfs niet als die dokter tegen me zegt, je bent ziek. Er zijn eigenlijk geen medicijnen voor je. Want dan zie je op hem. Die tegen je zegt, ja maar ik draag jou er doorheen. Er is niemand die jou uit mijn hand kan roven. Kijk, dan komt alles er anders uit te zien. Maar daarom is bekeren nooit iets wat eens gebeurt en daarna is het klaar, zoals je in verschillende bevolkingsgroepen dat hoort. Nee, het is iets wat dagelijks speelt. Eigenlijk net zoals een kompas, waar die kompasnaald, in welke situatie dat je hem hier ook houdt, altijd naar het noorden wijst. Eens even zoeken, daar is het noorden. Zo is het eigenlijk ook in ons leven van elke dag. Elke keer weer zoeken, Oké, waar is God nu? Heb ik mijn oog gericht op die leidsman en voleinder van het geloof? Want die God is met ons bezig. Die God leidt ons. Die is vol goedheid. En vol liefde. Vol ontferming. Die hoort wat we tot hem roepen. Die hoort zelfs ons zuchten. Als we geen woorden hebben om het te zeggen. Die God is met ons bezig. Die brengt ons bijeen om ons verder te brengen. En dan is de Heer Jezus op weg naar Jeruzalem. En dan ziet hij die stad al voor zich liggen. En dan weent hij. Dan huilt hij. En zegt, Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe dikwijls heb ik u niet bijeen willen vergaderen, zoals een hen hakkuikens. Maar je hebt niet gewild. Intens verdriet heeft hij als hij zo op weg is naar Jeruzalem. Nee, niet om wat hij zelf gaat stoer maken. Maar om die mensen. Om u en jou en ik. Die hij bijeen wil vergaderen. Die hij wil leiden. Dat is best bijzonder. Want in die wereld waarin we leven geldt veel meer. Je moet het zelf maar uitzoeken. Je moet maar zien hoe je er komt. En als je naar die stem luistert van de overkant van die grote plas, dan hoor je alleen maar zij die geld hebben. Dat zijn de winnaars. Alleen als je veel hebt verdiend, op welke manier doet er niet toe, dan hoor je erbij. En de rest, die telt niet. En laten we maar eerlijk wezen. In zijn ogen telt niemand van ons mee. Biljonairs. Als je een miljard hebt of zo, dan kom je in de buurt. En dan de Heer Jezus. Zijn vader. Die ons heeft opgezocht. Vanmorgen hier bijeengebracht en zegt, mijn kind, ik heb geduld met je. Laat hem nog 1 jaar, zegt die wijngaardenier. En dan zal hij vrucht dragen. Ja, want die vruchten, daar gaat het wel om. Niet dat we dat zelf voor kunnen zorgen. Nee, maar als we op hem zien, laat hij die vruchten groeien. En zullen anderen ze ontdekken. Zelf ben je niet bij machte om vruchten te laten groeien. Maar hij doet het. Laat hem nog 1 jaar met rust. En dan? Maar die wijngaardenier weet het zeker. Dan zullen er vruchten zijn. Dan zal de landman, die heer van de wijngaard, verheerlijk worden. Dan zal hij alle eer ontvangen. Zo zoekt hij ons op. Gaat hij zijn ongekende gang. Hem mogen we toebehoren. Amen.
In de kinderlevendienst hebben we het gehad over hoe moeilijk Jezus het heeft. Hij weet dat het bijna tijd is om zijn grote opdracht uit te voeren. Die opdracht is verschrikkelijk moeilijk en vraagt voorbereiding. In de tuin van Gethsemane bidt Jezus om kracht. Hij toont daar zijn angst, maar ook zijn bereidheid om hoe dan ook te gehoorzamen aan God zijn Vader. Even lijkt het of het radertje van Jezus stilstaat in de klok. Maar door de kracht van God en de Heilige Geest gaat Jezus verder. De tandwielen blijven draaien en samen zet ze de tijd voort. Uitkijkend naar de nieuwe tijd. En dan zingen we hierna het projectlied.
In onze voorbeden en dankzegging willen we gedenken dat mevrouw Veenstra uit het ziekenhuis is thuisgekomen. Dankbaar dat ze weer thuis is en nu verder hoopt op verdere herstel. En de kinderen hebben aangedragen die muur die er tussen de Verenigde Staten en Mexico wordt gebouwd. Om die Mexicanen tegen te houden, zodat ze niet in de Verenigde Staten kunnen komen. Dat vinden ze verschrikkelijk. Dat willen we ook in onze voorbeden meenemen. Laten wij bidden. Dank u, o God, dat uw liefde zo groot is. Dat u ons hebt opgezocht. Dat u zelf ons vanmorgen hier hebt gebracht. Dat u zo bewogen bent om ons. Dat u ons verder wil helpen in het leven van elke dag. Wat voor in ieder van ons ook weer anders is. De ene kan in vreugde en blijdschap zijn werk doen. Dankbaar dat er werk is. En de ander moet zuchten. Weer naar zijn werk. Weer die vervelende situatie. De een kan genieten van zijn pensioen. En de ander zucht. Vanwege de kwalen die iedere keer weer op zijn of haar weg komen. De een kan dankbaar zijn omdat die kinderen en kleinkinderen elke keer weer thuis komen. Je opzoeken. Meeleven. Meegaan naar de kerk. De plaats waar ze zelf wonen. En de ander, die ziet zijn kinderen en kleinkinderen nauwelijks. Of die ontdekt dat ze om God niet meer lijken te geven. De kerk niet meer van binnen zien. De een kan getuigen van hoe heerlijk het is om u te kennen, uit u te leven, onder uw zegenende handen verder te kunnen gaan. Voor de ander is het zwaar. is het moeilijk om in het geloof te blijven staan. Te kunnen blijven zien op u alleen. Ook al wil je dat nog zo graag. Er is zoveel wat je daar vandaan trekt. Maar u bent een andere weg ingegaan. Die weg vol liefde. En hebt ons bijeengebracht. Hebt ons laten horen. Mijn kind, ik heb je lief. En ik wil je verder leiden. Elke dag, elk uur, elk ogenblik. Wees ons dan allen nabij. Want u kent ons in alle dingen die we doormaken en meemaken. U kent ook mevrouw Veenstra. Dankbaar dat ze weer thuis is uit het ziekenhuis. Hopend op verder herstel. Wil dat haar ook geven. Geef dat ze ook weer in ons midden kan zijn. U de lof kan zingen. Getuigen mag. Van hoe goed u bent. En met elkaar, o God, bidden we u voor die wereld. Waar zoveel verschillende beelden telkens weer naar ons toe komen. Aan de ene kant zo ver van ons vandaan. Verschrikkelijkheden. Die als niet te benoemen zijn. Waar we ons geen voorstelling van kunnen maken. Honger. In Afrika. Niets te eten te hebben. We kennen het niet. Want u hebt ons zo rijk gezegend. En het raakt ons en we willen ook nog wel wat doen. En we geven ook wel maar. En aan de andere kant die leidslieden. Die dan maar schreeuwen. Die het een na het ander over hun lippen laten komen. Waar je aan zomaar kunt merken. Ja, er klopt niks van. Maar ze gaan wel door. En niemand lijkt ze tegen te kunnen houden. Of je het hebt over Rusland of Turkije. Of Amerika. En toch, de psalmdichter zegt het al. U hoort het gebral van die leidslieden. En u lacht. Want met al hun geschreeuw brengen ze niks teweeg. Ja, ellende veroorzaken ze. En de kinderen die hebben het ontdekt. Dat er zo'n president een muur wil oprichten tussen twee landen. Dat mensen uit het ene land niet meer naar het andere kunnen gaan. Dat ze hun familie niet op kunnen zoeken, hun kinderen vaak niet, hun kleinkinderen. Omdat die muur moet worden opgericht. Want dan aan die andere kant wonen alleen maar misdadigers. Heren, houdt u die wereld vast. Waar wij zo onmachtig in zijn. Hebt u de macht om dingen te doorbreken. Machthebbers aan de kant te zetten. Schreeuwers de mond te snoeren. Zij die zich zo rijk maken, ten koste dikwijls van anderen, waarvan u zegt, ze hebben hun loon reeds. Hun wachten niets meer. Houd uw wereld vast, o God, omwille van uw Zoon, Heer Jezus. Want hij is ook voor hen gestorven. Hoe onbegrijpelijk het soms ook is. Voor heel die wereld droeg hij het kruis. Betaalde hij het loon van de zonde. Deed verzoening over al die daden. Help ons om alleen op hem te zien. Op die leidsman, op die voleinder van het geloof. Hij die ons geloof volmaakt, hoe zwak het ook is. Laat ons oog gericht mogen zijn op hem. Doe ons zo leven, elke dag, uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Voor de dienst is het bekendgemaakt. Die collecte mag ik van harte bij u aanbevelen. Na de collecte zingen we ons slotlied, lied 575, de versen 4 en 6. Alle leed hebt gij geleden, gij gedragen met geduld. Dankzij u, o Heer des levens, die de dood zijt doorgegaan, die u zelf ons hebt gegeven, ons in alles bijgestaan. Die twee coupletten 4 en 6 is ons slotlied van lied 575.
Thank you.
Gaat dan heen naar uw huizen, verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen van de Heere voor uzelf en voor allen die bij u horen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.